Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Sinds 2 weken vinden er massale protesten plaats in Iran na de dood van een vrouw die haar hoofddoek verkeerd gedragen zou hebben. Opvallend is het hoge aantal vrouwen dat de straat op gaat. Correspondent Melvin Ingleby vroeg aan enkele van hen: hoe is het om nu vrouw te zijn in Iran?
I love being a woman. I really love it. But being a woman in Iran is not easy.
Ik onderhoud sinds een week contact met een vrouw in Sanandaj. Dat is een stad in de provincie Koerdistan in het westen van Iran. En omdat ik zelf niet naar Iran kan om verslag te doen van die protesten, leek het me belangrijk om haar te vragen wat zij ziet en wat zij meemaakt. Zij is een van de vele mensen die al 2 weken de straat op gaan om te protesteren tegen het Iraanse regime.
We have some rules. They are against us. Islamic rules.
Vanwege het grote risico op arrestatie kunnen we de namen van deze vrouw niet noemen. En hebben we ook haar stem iets vervormd.
We have started to protest last week, a week ago. And day by day it is growing.
Die protesten die begonnen na de dood van een 22-jarige vrouw, Mahsa Amini. Haar Koerdische naam is Gina, wat verdrietig genoeg leven betekent. En Gina Mahsa was op familiebezoek in Teheran toen de zedenpolitie haar aanhield omdat ze haar hoofddoek niet strak genoeg om had. Vervolgens is ze in detentie genomen en 3 dagen later overleden. Het Iraanse regime zegt niks aan de hand, heeft een hartaanval gehad. Alleen haar familie laat weten dat ooggetuigen hebben gezien hoe zij in het politiebusje is geslagen, op haar hoofd is geslagen. En de demonstranten gaan ervan uit dat het regime haar vermoord heeft.
Ja, en wat maakt dat nou juist de zaak van Mahsa Amini ervoor heeft gezorgd dat er zoveel mensen op straat zijn gaan protesteren?
Nou, deze protesten gaan natuurlijk om veel meer dan alleen Mahsa Amini. Zij is een symbool geworden van de onderdrukking waar heel veel Iraniërs onder lijden. Ik denk dat ze verenigd worden, deze demonstranten, door een gevoel van vernedering. Vernedering door een regime dat van Iran een internationale paria heeft gemaakt. Dat de ongelijkheid en armoede in Iran heeft doen toenemen. En dat bovendien islamitische regelgeving oplegt aan een bevolking waarvan een groot deel zich helemaal niet in die regels kan vinden. Dus er is een enorme kloof tussen heel veel Iraniërs die zich totaal niet kan vinden in de islamitische aard van de Iraanse Republiek. En een oude garde die aan de ene kant zijn eigen zakken vult en aan de andere kant een soort van morele boventoon voert door de bevolking al die regels op te leggen. Dus dat leidt tot een heel groot gevoel van vernedering, een gevoel van woede. En als er dan zoiets gebeurt als de dood van deze jonge vrouw, dan komt al die woede er in 1 keer uit. En wat opvalt is dat ook heel veel vrouwen dit keer de straat omgaan. En dat is ook niet vreemd, want vrouwen uit alle lagen van de bevolking kunnen zich heel erg identificeren met het lot van deze Mahsa Amini. En hebben zelf ook heel erg te maken met de onderdrukking van het regime in hun dagelijks leven.
Ja, want ik hoorde je een paar keer zeggen, strenge regels. Heb je daar wat voorbeelden van?
Nou, deze zedenpolitie, dat is een onderdeel van het regime die over de straten patrouilleert en eigenlijk in de gaten houdt of Iraniërs zich houden aan de strikt islamitische regels die het regime aan de bevolking oplegt. En wat ze doen is dat als zij vinden dat je jezelf niet correct gedraagt, dus als je, weet ik het, een strakke spijkerbroek draagt, je hoofddoek te losjes aan hebt, aan het flirten bent, dan kunnen ze je aanhouden en meenemen naar een detentiecentrum waar je wordt heropgevoed. Ik sprak bijvoorbeeld met Azadeh Pourzand, dat is een Iraanse onderzoeker die nu in Londen woont en daar promoveert op de Iraanse vrouwenrechtenbeweging. En zij vertelde mij over de verschillende manieren waarop Iraanse vrouwen in hun dagelijks leven onderdrukt worden door dit regime. Zij zelf heeft ook de nodige ervaringen gehad met de zedenpolitie.
Believe it or not, I was 5 years old. Because a family gathering that we had, basically the morality police walked in. They said that, oh, women and men were sitting together. There was alcohol.
Ze was op een familiebijeenkomst waarbij vrouwen en mannen te dicht naast elkaar zaten, waar ook alcohol geschonken werd. En ineens stormt de zedenpolitie dat huis binnen en die trekt gewoon alle families mee naar het detentiecentrum in Teheran.
And before you know it, the whole family, like a few families, including mine, we were at the detention center. And it was really scary, I remember.
En Azadeh die vertelt me hoe ze nog gewoon heel erg duidelijk kan herinneren hoe ze daar als 5-jarig meisje stond te gillen, terwijl de politie haar familie uit elkaar trok. En ze zegt, iedere Iraanse vrouw heeft wel dit soort ervaringen.
If you ask any, and I mean any Iranian woman of any age, they can tell you that they have been picked on by the morality police, that they have been chased by the morality police, some have been beaten by the morality police, some have been taken to detention centers. It's a range of things that can happen to you.
En ik sprak dus met die vrouw in Iraans Koerdistan en ook zij is in aanraking gekomen met de zedenpolitie. Ze vertelde me hoe ze een keer aan het autorijden was en dat een snelheidscamera een foto van haar maakte.
I was driving a car and the cameras thought I don't have enough hijab, so they gave me a car penalty.
En dat op die foto duidelijk was dat ze haar hoofddoek niet correct droeg en dat ze daarna een bekeuring kreeg. Dus zelfs hè, in je eigen auto moet je op je tellen passen.
Dit klinkt dus alsof de autoriteiten heel streng optreden, hè? Met name tegen vrouwen. Hoewel ik me kan voorstellen dat flirten ook voor mannen nat dan is. Maar hoe reageren ze dan nu op die protesten die toch voornamelijk door vrouwen gedaan worden?
Nou, de autoriteiten die reageren zoals ze altijd reageren, met repressie. En die repressie die neemt steeds meer toe. Het is heel moeilijk om vast te stellen hoeveel mensen daarbij precies om het leven zijn gekomen. Maar mensenrechtenorganisaties gingen begin deze week uit van zo'n 75 doden. En ik vermoed dat het ware aantal nog hoger ligt. Die vrouw in Iraans Koerdistan vertelde me wat ze zag tijdens de demonstraties. Die zei, ik kom net terug van de protesten. En ik zag daar hoe een vrouw naar het midden van de straat liep, haar hoofddoek afdeed. En dat vervolgens ineens de politie verscheen en met scherp begon te schieten.
Last night I was in the street with my friends. First they used tear gas against us and we keep protesting against them. I saw a girl, she went into the middle of street and she put off her scarf and shake it in the street. And after that they came to us, they came near us, the polices I mean. They shot bullets to us. And we were lucky, we were alive, you know. We just ran. I remember, it was so scary.
Dus zij rennen voor hun leven. En op dat moment zei ze, ik was doodsbang. Maar ik had ook echt het gevoel dat deze beweging vol leven zit.
But despite being scary, it was so full of life, you know. The movement was full of life.
Je merkte heel erg hoe belangrijk het was voor die vrouw om deel te nemen aan die protesten.
Ja, Melvin, is het voor het eerst dat vrouwen ook zo'n prominente rol spelen in protesten in Iran?
Nee, het is niet voor het eerst. Ook tijdens eerdere protesten speelden vrouwen een prominente rol. Zagen we dat vrouwen hun hoofddoek afdoen, hun hoofddoek verbranden. En ook de moord op vrouwen door het regime heeft eerder een rol gespeeld. Bijvoorbeeld tijdens de massaprotesten in 2009 werd muziekstudent Neda Sultan neergeschoten door een sniper van het regime. En ook haar dood leidde destijds tot een enorme uitbarsting van woede die protesten verder heeft aangewakkerd.
De 27-jarige Neda Sultan werd afgelopen zaterdag tijdens een demonstratie in Teheran doodgeschoten. Een amateur legde haar dood vast op camera. Daarmee werd de dood van Neda Sultan het symbool van de Iraanse opstand.
Maar dit keer zie je dat de ervaring van vrouwen en de eisen van vrouwen wel meer centraal staat.
We have seen a lot of protests in Iran, but this time I think it's kind of different. The most of people in Iran call this revolution a women revolution because of the women taking part in it and because of the women's issues in the Islamic regime.
En daar sprak ik ook over met Azadeh, dus die onderzoekster in Londen. En ze legde me uit hoe het Iraanse regime in zekere zin eigenlijk van vrouwen activisten maakt door voortdurend hun dagelijks leven te willen controleren.
You step out of your home and you just have to fight. You have to fight not to be harassed. You have to be fight not to be arrested by the moral police. You have to be fight to be let into your university door.
En die ervaring dat je zodra je de deur uitstapt op je tellen moet passen en voortdurend je eigen gedrag in de gaten moet houden, dat zorgt ervoor dat vrouwen zich nog bewuster zijn dan mannen van de onderdrukkende werking van dat regime.
If you look at like the generations of women activists, you see an incredible thread of continuity. So that's, I think, something that's really important because there have been so much targeted repression to stop activists in Iran and in particular women human rights defenders. And no matter what, women have found a way to meander around this repression.
Hoe verenigen deze demonstranten zich?
Ik denk dat die protesten op een spontane manier ontstaan. En vervolgens dat ze natuurlijk in stand worden gehouden door online vormen van organisatie. En dat is nou precies de reden dat het regime het internet uitzet. Er is op dit moment in grote delen van Iran een internetblackout gaande. En dat maakt het voor die demonstranten heel erg moeilijk om zichzelf te organiseren. De vrouw in Iraans-Koerdistan, die ik vorige week sprak, die bood meerdere malen haar verontschuldigingen aan, omdat ze dan altijd even een paar uur weer uit de lucht was voordat ze op mijn vragen kon antwoorden.
The internet is awful. I'm really sorry. It wasn't my fault. It's really government's fault.
Dus wat je ziet is dat het regime vooral het internet zodanig traag maakt dat het versturen van berichten heel erg moeilijk wordt. En ook dat het delen van beelden en van video's heel erg moeilijk wordt. En dat maakt het dus voor ons journalisten ook heel erg moeilijk om verslag te doen van wat er in Iran gebeurt.
Ja, Melvin, wat valt je nog meer op aan deze protesten, behalve dus dat het veel vrouwen naar buiten brengt?
Nou, enerzijds dat er echt hard gevochten wordt tussen betogers en de veiligheidstroepen. We zien echt beelden van een enorme woede die naar buiten komt. En ook betogers die het echt opnemen tegen de ordentroepen op straat. En anderzijds is het denk ik interessant om te benoemen dat deze protesten dus vooral zijn begonnen in Iraans-Koerdistan. Maar dat er echt wel veel eenheid is tussen de Iraanse Koerden en de Persische meerderheid. Ook de vrouw in Iraans-Koerdistan die ik sprak, die zei: we merken meer solidariteit vanuit de Persische meerderheid dan bij eerdere protesten.
There is a unity between Persian and Kurdish protesters. We have the same aims, you know. We both are against the Islamic regime. And we don't want this regime, all of us.
En dat maakt het regime, denk ik, extra nerveus.
Ja, want als we het over die protesten hebben en ja, die enorme repressie ook, heeft het eigenlijk zin? Ik bedoel, het is wel moeilijk om nu al antwoord op te geven. Maar gaat er echt iets veranderen voor de vrouw in Iran?
Ja, het is natuurlijk moeilijk om antwoord te geven op de vraag of verzet zin heeft als het niet tot verandering leidt. Deze mensen komen in opstand omdat ze het niet meer pikken. Ze komen in opstand omdat ze van zich willen laten horen. Gaat dat ook tot concrete politieke verandering leiden? Ik denk het niet. Ik heb natuurlijk geen glazen bol. Maar ja, recente geschiedenis leert dat het Iraanse regime keihard zal ingrijpen, zal blijven ingrijpen. En uiteindelijk deze protesten de kop in zal proberen te drukken. En die vrouw in Iraans Koerdistan vertelde me ook hoe hard het eraan toe ging op straat. Ze zegt, er is echt sprake van een soort van oorlog op straat.
We don't have guns, you know. We don't have weapons. There's a war in the street, but one side is the government with a lot of weapons, and the other side is people with no weapon. Our weapons are just our voice.
Of het regime vervolgens zijn gedrag gaat veranderen, dat betwijfel ik ook. Dus in die zin kan je zeggen dat het allemaal tot niks zal leiden, maar toch is dat denk ik te cynisch. Dit is gewoon onderdeel van een groter proces waarin de kloof tussen het regime enerzijds en een groot deel van de bevolking anderzijds alsmaar groter wordt. En die gevoelens van vernedering, van woede, alsmaar zullen blijven toenemen totdat op een gegeven moment het opnieuw begint. En ja, dat gaat op een gegeven moment, denk ik, tot verandering leiden. Of dat dit keer het geval is, dat betwijfel ik.
Nou ja, precies. Je zou ook kunnen denken als regime van als die protesten maar aan blijven houden, laten we de regels iets versoepelen. Dan worden ze gewoon iets populairder en houden die protesten ook op.
Ja, maar dat gaat dus niet, omdat dit een ideologisch regime is ook. De Islamitische Republiek kan niet zomaar zeggen, oh, er is heel veel onvrede over die hoofddoekplicht, laten we de hoofddoekplicht dan maar afschaffen. Want juist hun hele bestaansrecht is gebaseerd op het feit dat zij zichzelf als de vertegenwoordigers van God op aarde zien. Dus je kan dan niet zomaar water bij de wijn of water bij de thee doen.
En hoe is het nu met die vrouw uit Iraans Koerdistan? Heb je haar nog gesproken?
Ja, ik heb haar deze week nog even gesproken. Ze zei, alles is oké met me, ik ben veilig.
Hi, sorry, I just saw your messages. Our internet is awful. The protests are still ongoing. I mean, they are still here on the streets, but some cities less than the other days.
Ze zei dat de protesten doorgaan waar ze is. En dat ze wel merkt dat het iets afneemt, dat het regime zich ontzettend gewelddadig opstelt.
They have arrested more people. They have killed some people yesterday. I think it will continue. I mean, I guess it will continue.
En ja, ze wilde nog meer vertellen, maar toen viel haar internet weer uit.
Uiteraard.
Dus het is heel erg moeilijk om met haar contact te houden. Maar ik hoop dat het goed met haar gaat. En dat ze uit handen van de politie weet te blijven.
Ik hoop het ook. En ik hoop ook dat je ons op de hoogte wil houden van de protesten in Iran. Dank je wel, Melvin.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Bas van Win. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.